Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Wie zal voor zijn gramschap staan? En wie zal voor de hittigheid van zijn toorn bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur. En de rotstenen worden van hem vermorzeld. De Heere is echter goed. Hij is de sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. Kom gemeente, zingen wij samen van, ja toch wel, de toorn Gods. Uit Psalm 90, het vierde vers. Psalm 90, het vierde vers. We gaan beginnen met Gods gramschap, maar we eindigen met dat de Heere goed is. Maar eerst nu dus Psalm 90, vers 4. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijke geloof en ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, opnieuw mogen wij samenkomen rondom uw woord. En vanmiddag willen wij stilstaan bij uw gramschap. Heere, dat is voor ons mensen geen aangenaam onderwerp. Want het zet ons hoofd voor hoofd schuldig voor u. Wij zijn zo geneigd om de zonde een bagatel te vinden. Althans, niet alle zonde, maar de dingen die wij doen en zo makkelijk tussen neus en lippen nalaten of doen, we denken er nauwelijks aan dat het kwaad is in uw oog. En dat het ook nog roept om uw toorn. Heere, wat zijn wij oppervlakkige mensen. En toch geeft dat we vanmiddag mogen bukken. Dat we mogen buigen. En het met de dichter mogen nazeggen. De Heere is recht. In al zijn weg en werk. En dat we ons hoofd zo mogen buigen, zoals we ook lezen in uw heilige wet, waar u het zelf zegt, als dit volk zich zal schuldig kennen en welgevallen heeft in de straf hun ongerechtigheden, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Heere, het is een ontzettend iets, zondigen. Het is een groot kwaad. Het is een belediging van u, o hoogste majesteit. Het is eigenlijk alsof we zeggen, we willen niet dat u op de troon zit. Wij willen op de troon, ik wil op de troon. We zijn zo oppervlakkig dat we zeggen nog wij, maar we moesten eigenlijk zeggen, ik wil op de troon. Wie ook, ik. En dan het wonder, Heere, want daar gaat het toch op uitlopen. Omdat we het mogen weten vanuit de schrift. Niet alleen verdoemenis, maar ook verkondiging van het rijke evangelie. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus is. O Heere, als we straks van dat recht van u, de toorn van u prediken, dan mogen we toch wel eerlijk zeggen. Dat we er naar uitzien om te mogen prediken, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Maar nooit ten koste van uw recht. Ontferm u zich, Heere, bij de verkondiging van het woord. Het is weliswaar een stuk uit de dogmatiek, het is een stuk uit de catechismus, maar we kunnen toch uw woord er helemaal naast leggen, dat gaan we toch ook doen. Daarom gaan we het toch ook openen straks en daarom vragen we ook om verlichting met uw Heilige Geest. En geef, Heer, dat wij, wanneer we van hier gaan, iets mogen kennen van de verslagenheid van het hart, vanwege de schuld en de zonde. Maar ook dat we iets mogen kennen van de verslagenheid van het hart in die zin, dat u nog om wil zien naar zondaren en zondaressen zoals wij. Gedenk ons hier in de kerk, ook de thuisluisteraars, gedenk ons land, ons volk, ook de wereld waarin wij wonen, grote mannen met nog grotere monden die roepen en spreken, in Rusland, Oekraïne, China, Amerika, wat wordt er allemaal niet gezegd, beloofd, gedreigd, wat iets meer zij. O Heere, ontferm u zich over ons en geef nog vrede, want als we rondom ons oor te luisteren leggen, dan is er zoveel op handen. Gedenk ons, Heere, niet nadat we verdienen, want dan moesten we weggevaagd worden. Maar naar genade, alstublieft naar genade. Gedenk ook ons land en volk, het verval is groot. Gedenk de overheid, gewestelijk, landelijk, plaatselijk. De koning met zijn gezin, alle zendingsarbeid, alle evangelisatiearbeid. Wil het rijkelijk zegenen, degene die vervolgd worden om het geloof. Ontferm u zich over hen allen. En gedenk ook het volk van Israël. Breng ze aan de voeten van het Lam. Daar is Israël goed mee. En blijkens uw woord, daar zijn ook de volkeren goed mee. Dan gaat twist en wrok verdwijnen. En alles door de vrede bloeien. Heere, mag die tijd snel komen. Wees met ons, wil de boze uit ons midden weren. En geef ons een goede dienst tot lof, tot prijs van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan luisteren naar het voorlezen van Deuteronomium 27. Wij noemden u Deuteronomium 27. En in Deuteronomium 27, daar horen wij zegeningen en vervloekingen.
Mozes, tezamen met de oudsten van Israël, gebood het volk, zeggende: behoud al deze geboden die ik ulieden heden gebied. Het zal dan geschieden ten dagen als gij over de Jordaan zult gegaan zijn in het land, dat u de Heere uw God geven zal, zo zult gij uw grote stenen oprichten en bestrijken ze met kalk. En gij zult daarop schrijven alle woorden deze wet, als gij overgegaan zult zijn, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, gelijk als de Heere uw vaderen God tot u gesproken heeft. Het zal dan geschieden, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn, dat gij dezelfde stenen, van de welke ik u heden gebied, zult oprichten op de berg Ebal, en gij zult ze met kalk bestrijken. En gij zult aldaar de Heere uw God een altaar bouwen, een altaar van stenen, gij zult geen ijzer over dezelfde bewegen. Van gehele stenen zult gij het altaar des Heeren uw Gods bouwen, en gij zult de Heere uw God brandoffers daarop offeren. Ook zult gij dankoffers offeren en zult al daar eten en vrolijk zijn voor het aangezicht des Heren, uw Gods. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet, die wel uitdrukkende. Voorts sprak Mozes tezamen met de Levitische priesters tot gans Israël, zeggende: luister toe en hoor, o Israël. Op deze dag zijt gij de Heere uw God tot een volk geworden. Daarom zult gij der stem des Heeren uw Gods gehoorzaam zijn, en gij zult doen zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. En Mozes gebood het volk te dien dagen, zeggende: dezen zullen staan om het volk te zegenen op de berg Gerizim, als gij over de Jordaan gegaan zult zijn. Simeon en Levi en Juda en Issachar en Jozef en Benjamin. En deze zullen staan over de vloek op de berg Ebal, Ruben, Gad en Aser en Zebulon, Dan en Naphtali. En de Levieten zullen betuigen en zeggen tot allen man van Israël met verheven stem: vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des Heren, een werk van des werkmeesters handen, zal maken en zetten in het verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn vader of zijn moeder veracht. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naasten landpaal verrukt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijns vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vader of de dochter zijner moeder. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die zijn naaste in het verborgen verslaat. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die geschenk neemt om een ziel, het bloed eens onschuldigen te verslaan. En al het volk zal zeggen: amen. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen: amen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, de laatste keer dat wij stilstonden bij de catechismus, de laatste zondag van het afgelopen jaar, hebben we stilgestaan bij de val in het paradijs. De Heere heeft de mens niet boos, hij heeft hem ook niet verkeerd geschapen, maar in ware gerechtigheid en heiligheid. Het hebben we ook gehoord dat een mens zo verdorven is en absoluut niet tot enig goed bekwaam is, tenzij hij door Gods geest wordt wederom geboren. Dus er kan wel een verandering plaatsvinden, een vernieuwing, maar dat hangt er vanaf of een mens wederom geboren wordt. Spurgeon, die ging wel eens met vakantie naar Italië, ook wel naar Zuid-Frankrijk, maar ook naar Italië. En toen kwam die bij een klein herbergje. Dan wilde hij wat gebruiken met zijn vrouw. En toen zag hij dat die vloer eigenlijk een beetje modderig leem was. Het was een rommeltje, om het maar eenvoudig te zeggen. En toen zei hij bij zichzelf, als deze man de bezem er doorheen haalt, dan gaat er wel wat vuilnis weg en dergelijke. Maar als hij er nou een emmer water overheen gooit en echt grondig gaat soppen, want we doen tenslotte meer als een bezem door het huis halen, een stofzuiger, dan wordt de bende alleen maar groter. Hij zei bij zichzelf, toen hij dat mannetje zo zag in dat herbergje, die man moest eigenlijk een andere grond hebben, die moest een andere vloer hebben, die moest of een betonnen vloer of een houten vloer hebben, maar niet dit. En dan zitten we precies bij wat wedergeboorte is, we moeten een nieuw mens worden, een nieuw mens met een nieuw hart, een nieuwe ogen, een nieuwe mond en wat iets meer zijn. Voordat echter de catechismus dat meer gaat ontwikkelen, want dat komt natuurlijk nog nader dat komt nog nader, maar gaat de catechismus eerst nog iets anders ons voor de aandacht brengen. Je zou bijna denken, nou daar gaat hij nou mee verder, hè, tenzij je mens wordt wederom geboren, maar nog één keer wil hij met ons de diepte in. Hij wil nog één keer met ons de diepte in. En hij wil nog één keer aan ons laten zeggen, weet je eigenlijk wel wat zonde is? En weet je eigenlijk wat het inhoudt om niet wederom geboren te zijn? Om in die weg des te meer ons te benaastigen, o grote God, geef mij genade. Nou, vanmorgen, vanmiddag staan wij dus stil bij zondag 4... En daar staat dit. Doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins. Maar hij vertoornt zich verschrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, zoals hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen, is dan God niet barmhartig ook. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde tegen de allerhoogste majesteit Gods begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan ziel en lichaam gestraft worden. Wij staan vanmiddag stil bij de verontwaardiging van God. De verontwaardiging van God. En dan letten wij op drie dingen aan de hand van onze catechismus. In de eerste plaats staan we stil bij een verontschuldiging. Want er is een mens die zegt, ja maar, is dat nou allemaal wel eerlijk van de Heere? Is dat nou allemaal eerlijk van de Heere? Verontschuldiging. Kan ik er wat aan doen? In de tweede plaats willen we stilstaan bij vervloeking. Want daar eindigt die vraag mee, hè? Vervloekt is een ieder. En in het derde punt gaan we nog een stap verder en komen we terecht bij verdoemenis. Je durft het woord bijna niet uit te spreken. Al zijn er mensen die het om de haverklap doen, maar die weten niet wat ze zeggen. Verdoemenis. is het laatste punt. Maar daar stoppen we niet mee. Nee, want in de naam van de Heere Christus mogen we zeggen, er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus is. Want dat is de begeerte van het hart ook in de bediening van het woord. Verontwaardiging van God. We letten op de verontschuldiging die de mens aanbrengt. We letten op de vervloeking van Gods wegen en op de verdoemenis van Gods wegen. Eerst gaan wij samen zingen. Maar hebben ook nog enkele afkondigingen. De collecten zijn vanmiddag voor de kerk, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de diaconiecollecte is bestemd voor de Boas Jagin School. Van harte al die collecten in uw milddadigheid aanbevolen. Morgenavond is er uitgifte van collectemunten van 7 tot 7:15 in het kerkerf. En op woensdagavond 22 januari, dus dat is niet komende, maar de week daarop, hoopt Mineke Verkoten een presentatie te geven over haar werkzaamheden in Malawi. Op deze avond stond dus aanvankelijk een bijbellezing gepland, maar die gaat dan niet door. En van al die data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Wij gaan Psalm 119 zingen, vers 60, 69 en 80. Wij noemden nu Psalm 119, vers 60, 69 en 80. De verontwaardiging van God. We letten op verontschuldiging, vervloeking, verdoemenis. Gemeente, je hoort wel eens dat ze zeggen, wat is die jonge hond brutaal? Of wat is die man hond brutaal? Eigenlijk vind ik dat een belediging. Want mensen zijn brutaler als honden. Want ja, een hond heeft geen verstand zoals wij. Wat weet hij? Ja, je kunt die beesten opleiden dat ze de wasmachine voor je leeghalen. Ja, wat dat betreft kun je ontzettend veel met die beesten doen. Blinde geleidehonden, stel je voor. Ik heb eens van een organist gehoord, die op latere leeftijd steken blind werd. En in een interview met het RD jaren geleden, en toen zei die man, hij zegt, weet u, waar ik nou zo heel erg dankbaar voor ben, nou, wat zegt u het maar, voor een hond. Want die bracht hem overal waar die maar heen kon. Hanco de Berg, ik vind die muziek niet mooi, maar dat zei dan zo. Maar als die iets naspeelt, is het prachtig. Mooi is dat. Een hond brutaal. Er is geen woord voor als een mens brutaal is ten opzichte van God. Dat kun je niet met een dier vergelijken. Je zou eigenlijk kunnen ze moeten zeggen, het is brutaal als de duivel. Ik denk dat we dan beter zitten. Een mens is zo brutaal. Ze zeggen op school, als een brutale jongen is dat, hè? Ja, die durft de meeste zomaar in de reden te vallen. Ja, wat meer is, die durft de meeste belachelijk te maken. En dat is erg hoor, dat is helemaal niet goed. Jongens, meisjes, ik denk er ook wel eens aan terug. In mijn jonge jaren, wat heb ik toch veel verkeerd gedaan. Kun je niet meer overdoen. Maar, ja, dat is niet om te zeggen, het maakt toch geen bal uit. Maar die meesters en die juffrouws, die leraren en leraressen blijven gewone mensen, hè. Blijven gewone mensen. Er was in Hierde een apart soort predikant, rustig heette die. En die had een groot probleem met de catechisant. Het was een puinhoop. En toen ging die op zijn knie. Hij zegt, jongens allemaal op de knie. En toen zei hij dit in het gebed, ik ben een waardeloze dominee en dit zijn waardeloze kinderen. Ja, die man was wel eerlijk. Maar beter had hij kunnen zeggen, ik ben een waardeloze man. Maar gemeente, wij moeten in de gaten houden wat wij allemaal, wie we ook zijn. We zijn mensen bevlekt met zonde. Het is vreselijk als er een brutale mond tegen een vader of een moeder geuit wordt, verschrikkelijk. Maar die vader en die moeder, die moeten dat ook niet pikken. Maar tegelijk moet ik zeggen, oh, wat heb ik vroeger met mijn vader gedaan? Wat heb ik vroeger met mijn moeder gedaan? Of gedacht, niet gedaan, durfde ik niet, maar wel gedacht. Maar gemeente, hoe erg dat ook allemaal is, het is nog veel erger als wij tegen God opstaan en zeggen, waarom is dit en waarom is dat? En dan gaan we natuurlijk naar die geschiedenis in het paradijs. Er is Adam van God afgevallen en in hem zijn wij allemaal mee van God afgevallen. Want hij is, zoals we dat noemen, verbondsmatig geschapen. En nou heeft de Heer gezegd dat al die mensen die moeten omkomen. Ze hebben de dood over zich ingeroepen. En dan komt dus hier die brutale, ik zeg die duivelsbrutale vraag. Doet dan God de mens niet onrecht als die in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Deze vraag, die worden de opsteller van de catechismus niet gevraagd omdat die man ook zo brutaal is, maar die weet wat er in het hart van een mens leeft, omdat hij zijn eigen hart kent. En zeg eens eerlijk, gemeente, is het in jouw hart ook wel eens niet opgekomen? Waarom lopen de dingen zoals ze lopen? Klopt dat allemaal wel, dat God nou alles zo goed gemaakt heeft? Klopt dat allemaal wel? Klopt dat allemaal wel? En dan zouden we de Heere God in de beklaagde bank willen zetten. En je hoort dat in de wereld heel grof, als er dan een God is, waarom gebeurt dit dan en als er dan, waarom gebeurt dat dan? Ja. Ik weet niet of ik het verteld heb, het zal op catechisatie geweest kunnen zijn of ergens anders, dat moet u me niet al te kwalijk nemen, maar jaren geleden, toen was er in Zuid-Frankrijk een vrachtwagen met een of andere Algerijn, die was in het publiek gereden, 75 doden dacht ik. En toen dacht ik bij mezelf, had Heere God die auto nou niet ergens anders kunnen laten stoppen? Had de Heere die man niet een stilstand in zijn hart kunnen geven? Dan was dat verschrikkelijke niet gebeurd. En ik hou helemaal niet van die omroep, maar goed, toen had je dat op de radio. Dat was een evangelische, groot nieuws. Ik hou niet, want die muziek daar hou ik niet van. Soms wel mooie dingen die ze zeggen, maar die muziek daar hou ik gewoon niet van. Maar goed, toen was er een meneer en die had het daar ook over. En toen zei die evangelische meneer, toen ook iemand zei van, hoe zit dat nou? Toen zei die man, ja, kijk eens hoe het precies zit, weet ik niet, maar elk mens moet altijd bereid zijn. Ik dacht, joh, daar zit hij. We moeten een ziel hebben die geborgen is voor de eeuwigheid. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Ik ben zo geneigd om vragen aan God te stellen, maar God mag een vraag aan mij stellen. Ik ben een schepsel van God. Zal ook het schepsel tegen zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Dat mogen wij niet doen. Wij mogen niet in opstand komen tegen onze schepper. En daarom die vraag die hier staat. Ja, dat is een vraag. Waarom staat dat er nou? Nou, daar bedoelt de catechismus opsteller mee, omdat die vraag zo vaak bij ons leeft. Zit het nou wel goed? Doet de Heere dan geen onrecht dat hij aan de mensen zijn wet eist van hem wat hij toch niet doen kan? Want ja, als de wet zegt, je zult niet stelen, en ik mag zeggen, ik heb er nooit iets achterover gedrukt. Maar als dan de Heere eens dieper door gaat trekken, dan blijkt het niet eren van hem ook al stelen te zijn. Ja, zeg maar, dan zak je toch door elk wetsgebod in. Ja, zo is het ook. Zo is het ook. Maar is dat nou niet onrechtvaardig van God? Ik had destijds op de middelbare scholen een meester, een leraar, een hele lange man. En ik herinner me nog dat hij zei, ja, je hebt van die mensen, dat was een soort christelijke school weliswaar, maar niet reformatorisch, maar die man, ik hoorde hem nog zeggen, hij zei, heb je ook mensen die geloven dat God mensen verkiest? Hij zei, nou, dat zou ik toch alleen onrechtvaardig vinden, als sommige mensen genade krijgen en anderen niet, daar geloof ik niet in. Dat zou ik toch heel onrechtvaardig vinden. Kom nou, te geschouw zeg. Ja, afhankelijk toen die man dat zei. Ja, daar heb je het weer. Dat vond toch een beetje aansluiting. Ja, die mannen waren toch gelijk ook. Maar ik moet op mijn plek komen. En wij moeten allemaal op onze plek komen. Wij mogen niet die brutale vragen tegenover de Heere stellen. dat is ook iets wat we bij Job vinden. Die zegt op een gegeven moment, nou en die man die had wat tegenslag in zijn leven gekregen hoor. We weten het allemaal. Al zijn kinderen kwijt en zijn bezittingen kwijt. En hij zat op de puinhoop. Hij heeft inderdaad is zijn geboortedag vervloekt. En later dan zegt hij, ik zal mijn rechter om genade bidden. Want wie is de mens die zegt, wat doet gij? Ik heb niet te zeggen, waarom doet u dit? En waarom dat u doet u dat? Ik zal mijn rechter om genade bidden. En die zat er beroerder voor als ik. En ook beroerder voor als u. En u zegt misschien, ik heb heel wat meegemaakt, dat weet ik. Maar niet wat Job meemaakte. En toch zegt Job, al was het ook een man van zonde hoor. Toch, maar wie is de mens die zal zeggen, wat doet u? Wat doet u? En daarom, het antwoord van de catechismus is een klaar, een helder antwoord. Nee, hij. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. God treft geen blaam. We mogen nooit de Here ter verantwoording roepen. Nooit. Nooit. Wij dienen te buigen voor de hoge majesteit van God. Rabijn Zoetendorp, de man is inmiddels ook al 82. Deze man die heeft als klein babytje heeft hij de oorlog, het geweld tegen de Joden overleefd. Ja, dat is een, ja goed, moet dat er nou allemaal bij zijn preek? Nou ja, goed mensen, ik denk dat we toch ook wel eens dingen naar voren mogen brengen die heel wonderlijk zijn. Want wat gebeurde in 1943 bij een grote razzia in Amsterdam? Er werden al die Joden, die werden te pakken genomen en op transport gezet naar Westerbork en dan verderop naar Auschwitz. En er was ook de familie Zoetendorp bij. Vader, moeder en een babytje. En toen was er zo'n SS'er. Dat waren niet de besten onder de Duitsers. En die SS'er die zei van, joh, morgen komen we jullie ophalen. Dus je hebt nog één dag de tijd. En daar hebben die mensen er gebruik van gemaakt. Die zeggen, vlucht. Uiteraard. Dus die SS'er die gaf de mogelijkheid. Die zag dat kleine kindje, dat babytje. Hij zegt, morgen zijn we jullie in de buurt. Dus die mensen wisten niet hoe snel ze weg moesten komen. Dus dat kleine babytje, Abraham Zoetendorp. En zijn vader en moeder allemaal ondergedoken. Deze Abraham Zoetendorp, die zei eens, hij zegt ja, er staat in de Bijbel, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Hij zei ja, de christenen die hebben het daar over de drie-eenheid van God. Maar daar geloven wij natuurlijk niet in. Hij zegt, wij Joden spreken vaak over, dat is de, ja jongens, meisjes, dat is even uit de Nederlandse letterkunde. Je hebt het nogal gehoord misschien vroeger als klein kind. Maar dat is de majestatis pluralis. Dat betekent, als de koningin zegt, wij koningin. Dan zeggen we, wij zijn hier geweest, wij zijn daar geweest. Terwijl ik er alleen maar geweest ben, maar wij zijn hier geweest. Dat noemen ze de majestatis pluralis. Nou, zo moet je dat ook zien. God spreekt als het ware alsof die samen was, maar hij is alleen. Maar hij zegt, weet je wat dat eigenlijk betekent? God zegt tegen de mensen, laten wij samen eens wat maken. Laten we het samen eens gaan doen. Laten we het samen eens gaan doen. Nou, die stelt geen brutale vragen aan God. Maar dat is nog veel erger. Die gaat gewoon al een oplossing geven. Dit doen we samen, God en ik zijn samen. Ja, en dat lukt allemaal niet. Dan krijgen we zulke dingen. Er waren er ook wel. Dat was een Markion die zei, in het Oude Testament had je een wrede God en nu hebben we een goede God. Dus zorg dat je met die goede vrede God in een goed blaadje komt te staan. Maar zo is dat. Polycarpus zei, dat is de eerstgeborene van de duivel, die man. Ja, ze waren al grof in hun uitingen, maar het is natuurlijk niet bijbels wat die man naar voren bracht. En zeker niet naar het woord van God. God heeft de mens zo geschapen dat hij het doen kon. Iemand zegt, ja maar, nou eens even heel nuchter. Als er nou eens een klein jongetje is, een jongetje van de jaren 4, en die krijgt een wiskundeopdracht voor VWO 6 voorgeschoteld. Dan is toch te begrijpen dat zo'n jongetje dat niet kan. Nou, daar hoef je geen jongetje van 4 voor te zijn, maar daar kun je ook een man van 66 voor zijn, want ik zou dat natuurlijk ook niet kunnen. Wiskunde, kom zeg. Maar daar gaat het heel niet over. Daar gaat het heel niet over. Je moet het eerder vergelijken met als het ware een som die aan Adam gegeven is en die doorgedraaid heeft. Col Brugge die legt het zo uit, je moet het zien als 100 gulden, in die tijd natuurlijk een hele hoop geld. Hij zegt, en die moest die man aan de koning geven en hij heeft hem verspeeld. En moet die koning nou zeggen, nou ik hoef het niet. Die koning heeft er recht op, die 100 gulden die moeten er komen. Maar waar zijn, ja, je hebt ze verspeeld, maar ik moest ze hebben. Let eens op in de gelijkenis van de Heer Jezus, dat er een man is die is iemand schuldig en hij zet hem het mes op de keel, betaal me wat je schuldig bent. En dan zegt de Heer Jezus, ik vergeef en jij vergeeft niet, nu zul je betalen tot de laatste penning betaald is. Rome denkt daarmee dat er dus nog een mogelijkheid is dat je uiteindelijk nog door je werken zalig kan worden. Of door medewerking van allerlei andere mensen. Nou, ik verzeker u, het is onmogelijk. Daar zitten we. Alles verspeeld, alles verzondigd. En nou zijn er wel mensen die zeggen, ja, maar dat vind ik niet recht. Stil toch. Ik ook. Als die stem bij je opkomt, ga maar een psalm zingen. Of ga het de Bijbel lezen, alsjeblieft. Maar laat die stem niet opkomen bij je. Onderdrukt hem, de boze, die wil altijd een opstand tegen God komen. En daar heeft hij je vlees in mee, daar heeft hij alles in mee. Maar, ja, daar komt de duivel weer. Geef me onderworpenheid. Geef mij te luisteren naar u. De val is al zo erg. En dan de verharding in de val. Dat is toch het eeuwig omkomen. Gemeente, je hoort mensen klagen, steen en been. Moet ik nou delen in Adams schuld? Maar als mijn voorvader een rijkdom had en dat heeft hij verspeeld, dan buk je toch. Waarom zouden wij wel hetgeen wij niet gebouwd hebben en ons in de schoot geworpen worden door een erfenis wel aanvaarden? En niet dit. Laten wij de hand op de mond leggen. We hebben ons oren te luisteren gelegd bij de vorst der duisternis. Dat heeft onze voorvader gedaan. En vraag je nou eens af, hoe zou jij het? Hoe zou ik het gedaan hebben? Augustinus zegt, in de staat van de rechtheid was het, ik wilde en ik kon. Nu in de wedergeboorte is het. Ik wil wel, maar ik kan niet. En in de heerlijkmaking is het. Ik wil het. Ik kan het. En het zal in eeuwigheid niet meer uit de hand lopen. Maar zover is het nog niet. Laten we eens verder gaan kijken. Want nu is er nog iets. Dat is vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En dan is het antwoord, nee, hij geenszins, maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, zoals die gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Heel veel mensen denken zo. Die denken, ja, daar zit geen straf op natuurlijk. Daar zit geen straf op. Misschien een keer een boos gezicht, maar nee, er wordt hier over andere dingen gesproken. God vertoont zich over alle zonden. Niet alleen de grote zonden, moord en doodslag. Hij vertoont zich over alle zonden. Op het ogenblik, laten we wel wezen, gemeente, dan is de zonde die in de picture valt, zoals ze dat dan wel eens zeggen, dat is mensen die op een liederlijke wijze, als man een man of als vrouw een vrouw, met elkaar omgaan. Nee, maar dat is toch wel heel erg. Nou, dat is het ook. Dat is het ook. Dat is het ook. Maar dat wordt een beetje in de picture gehaald. Dat wordt uitvergroot. En heel dat gebeuren van dat mensen zeggen, ik wil in plaats van man een vrouw worden. En ik doe er alles aan om eventueel dat te realiseren. Dat is ook erg, mensen. Dat is allemaal erg. Maar weet je wat we met al die dingen, en dat hoor je ook vaak, hè, weet je, op het ogenblik ook hoor de reclame en een hoop gebander. En dan zeggen van, ja, ho even mensen, we moeten netjes praten, want met vloeken is niemand gediend. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, als dat gevloek maar eens over was. En je hebt natuurlijk hele nette mensen die zeggen, ja, het gaat helemaal mis met Nederland, want de dag des Heren wordt niet onderhouden. Nou ja, als ze dat dan wel gaan doen, als ze dan wel trouw elke zondag naar de kerk gaan en alle fabrieken zijn gesloten en er is geen vrachtwagen meer te vinden, wat dan nog? Wat dan nog? Er staat in Psalm 19, wie zal zijn afmakingen kennen? Wie zal zijn afmakingen kennen? Is alles wat ik genoemd heb, is dat dan goed? Nee, helemaal niet. Is dat dan zonde? Ja, dat is helemaal zonde. Maar wij gaan dingen wij gaan dingen zodanig uitleggen dat je zegt van dat is nog erger dan dit. Maar voor de Heere is het zo dat alles zonde is. We hebben net zo van Deuteronomium een paar van die dingen gehoord. Dat we ook zeggen, nou zeg, dat heb ik nog nooit van gehoord, zo'n soort zonde. Nee, dat is waar. En wees er maar blij mee dat je daar niet mee bekend bent. En je zou bijna zeggen, word ik nou nieuwsgierig gemaakt naar zulke rare zonden. Maar er zijn ook dingen waar die mens op moet zeggen amen, waar je van zegt ja, des naasten goed, des naasten eer, ouders ongehoorzaam, mensen. Nee, dat over die beesten en die naaste huisvrouw. Nee, gelukkig niet. Maar andere dingen dan mensen. En dan staat er ook, vervloekt is zo iemand. Er staat niet alleen als die dit doet, maar het minste, geringste, ik ben vervloekt. Dat staat er. Ik ben vervloekt. Vervloekt. Rome die zegt, je hebt twee soorten zonden. Je hebt een doodzonde en je hebt een gewone zonde. De doodzonde, dat moet gestraft worden met de verdoemenis. Daar heb je het bloed van de Heer Jezus voor nodig. Maar je hebt ook een zonde dat je zegt van ja. En dat is misschien met een kleine boetedoening nog wel weg te wissen. Als je een keer een jokkentje deed, hè, een keer als je te laat op school was of zo. En dat je dan, nou ja, goed, dat heb je dan eerlijk gebiecht. En dan moet je er natuurlijk wel een klein beetje vergeving voor hebben. Nou, daar staat de hel niet op. Daar staat de hel niet op. Daar staat de toorn van God niet op. Mensen, we liggen allemaal onder de vloek. En nou zijn er zonden van bedrijf, wat je doet. Er zijn zonden van woorden, die je spreekt. Er zijn zonden in gedachten. Maar dan is er nog een zonde. Nextogaat, zonde in gedachten. In woorden, dat is nog beroerder, zouden we zeggen, nee, het is allemaal hetzelfde. En woorden van daden ook heel erg, ja, maar het begint allemaal met de zonde in gedachten. Maar dan is er ook nog de zonde van nalatigheid. De zonde van nalatigheid. Ik had die dit en ik had die dat. En ik heb het niet gedaan. Gemeente, alles roept om het gericht van God. Alles roept om vloek en daarom staat er ook dat de Heere zich zelfs over de zonden die aangeboren zijn, die we geërfd zijn, dat hij daarover vertorend is en die met een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk wil straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. We hebben het horen voorlezen vanmiddag. Ebal en Gerizim. En dan wordt daar gezegd, vervloekt zij. En dan horen we aan de andere kant erop zeggen, amen. Apart is het geweest. Dan wordt aan de ene kant geroepen, vervloekt. En op de andere berg, amen. Een dialoog. Er wordt nou eens, ja, want dat hoor je ook wel eens in bepaalde kringen, soms vind ik wel eens aardig om te horen, dan in bepaalde kringen, evangelische kringen, vooral als er dan iets gezegd wordt, dan zeggen de mensen gewoon door de dienst, amen. Is het ermee eens? Nou, dat is wel eens voor te zeggen, amen, want er wordt ook beamen, hè, dat is beamen van de prediking, beamen, die dominee genamen, dan zeg je onder, amen, of wat dan ook, knik of zo, raak je, amen. Maar hier leggen die mensen, of ja, ze zullen het allemaal niet met haar hart gemeend hebben, maar ze zeggen er allemaal amen op. Ze bukken als het ware onder de vloek Gods. Amen, zeggen ze. Daar moet het heen. Want de Heere die straft inderdaad. De Heere straft. Let maar op die eerste wereld. Die is helemaal omgekeerd. Heel die eerste wereld is door de zondvloed gestraft. Weg, eerste wereld. En dan gaan we naar Sodom en naar Gomorra. Omgekeerd. Nu niet door water. Ja, de Heere zei, ik zal de hele wereld niet meer door water doen omkomen. Het zal je gebeuren met vuur. Vuur en zilver. En waar zat het hem in? Nou, de zonde van Sodom en Gomorra. Ja, 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 je zegt erin, dat is weer dat zedeloze. Ja, ook. Ook, dat ook. Maar ook. Dat ze zat van brood waren. Dat ze materialist waren. Hè? Dat ene, dan zegt u, nou dat doe ik niet, maar een materialist. Och, ik heb aan mezelf genoeg. En de Heere gaat heel die stad omkeren. Weg Sodom. Weg Gomorra. En een Dode Zee is het resultaat. De Zoute Zee. En letten we verder op. Israël heeft 40 jaar moeten dolen in de woestijn. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, tijdelijke straffen. Maar, nou gaan we even het nog persoonlijker maken. Ik ga dan naar een huis, Bethesda, en er zit een man, 38 jaar. Die kan geen kant uit. En nou mogen wij nooit zeggen dat iemand direct gestraft wordt om een bepaald iets wat hij meedraagt. Dat zou ik toch niet graag durven en willen zeggen. Dat mag trouwens ook niet van de Heere. Maar soms, dan blijkt ook een zonde gestraft te worden. Want deze man die zit al 38 jaar daar in Bethesda. En weet je wat het ergste voor die man is? Nou niet eens dat hij niet uit de weg komt, maar dat hij niemand had. Want je hebt heel wat mensen die gehandicapt zijn, maar wat is dan fijn als er nog mensen rondom je zijn. Maar die had niemand, die had niks, die had niemand, niemand. Er was niemand die eens een keer een bezoekje bij hem ging brengen. En dan zegt de Heer later, pas op hoor, dat je niet wat ergens geschiet. Met andere woorden, je speelt met het eeuwige vuur. Gemeente, denk aan David, het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Wat een straf. Herodes, van de wormen gegeten, zijn hoogmoed. Tijdelijke, maar ook eeuwige straf. Daarover straks nog. Moet het nog erger? Ja mensen, maar we moeten het woord naspreken. En wie onder God is gekomen, die zegt van trek maar door hoor. Trek maar door. En die het helemaal van God geleerd heeft, die zegt van, maar het is toch niet zo. Er is toch geen verdoemenis. Voor mij niet. Want ik heb een schuilplaats gevonden. Maar we gaan toch eerst zingen. Juist ook over die ontzettende plaats, waarvan de Heere Jezus zo vaak ook gesproken heeft. Psalm 9 gaan we zingen. Psalm 9. En daarvan het 17e. En het 18e vers, de stoute zondaars zullen snel terugkeren naar de hel. Met al de godvergeten bende der heidenen die zijn wetten schenden. Maar ook dit, noodruftige, doemschuldige, noodruftige, vergeet God niet. Die de schuldbrief thuis kregen. Ik heb gedaan wat kwaad was nu. Noodruftige vergeet God niet. Hij laat ze ook niet eindeloos in het verdriet. Het ellendige volk. Dat op hem mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Psalm 9 vers 17 en 18. is dan God ook niet barmhartig? Je komt daar wel mee, opsteller van de Heidelberger Catechismus, tijdelijke en eeuwige straffen. Maar zeg, kom nou, is God ook niet barmhartig? Want kijk, wij zijn toch maar hele kleine mensjes. En die grote God, kan die nou ook niet iets van zijn recht afstaan doen? Is dit nou zo erg, die tijdelijke straffen? Nou ja, dat is al heel wat, maar ook nog eens die eeuwige straffen. Is dan God ook niet barmhartig? Nou, of die dat is. Veel barmhartiger dan u denkt. Veel barmhartiger dan ik preek of probeer te preken. Veel barmhartiger. Maar hij is ook rechtvaardig. En zijn rechtvaardigheid eist gerechtigheid. Want ik heb niet gezondigd tegen een koning, of tegen mijn vader, of wie ook. Ik heb tegen mijn schepper gezondigd. De allerhoogste majesteit van God. Met een vader en moeder heb ik, met een koning heb ik een aantal jaren te maken. Maar met God heb ik eeuwig te maken. Weer nodig mensen het plekje in te nemen. Je bent mens. Je bent mens. God is groot. En wij begrijpen het niet. Maar de onderworpenheid, die geeft rust. Als zelfs de roede wordt gekust. Ik moet dan onze plaats in kunnen nemen. Heel veel prediking is zo dat men zegt God is liefde. En ze hebben helemaal gelijk. Maar ze vergeten dat God ook rechtvaardig is. Heel veel prediking is een God van liefde en een hel, die bestaat niet. Bestaat niet. Er is geen hel. Ja, er is wel een hel. Wat er in Gaza gebeurt of zo. Ja, eerder nog wat er in Gaza gebeurt is wat er in Israël gebeurt natuurlijk. Maar vooruit, maar zo gaat dat tegenwoordig bij de media. Maar dat is een hel. Of wat er in Dachau gebeurde, dat is een hel. Er is ook een boek dat heet Hel en Hemel van Dachau. En wat dacht u van het huwelijk van die of gene? Dat is een hel. Dat is een hel. Daar praten wij vandaag over. Zo is een hel. Mijn gemeente, wie het gelezen heeft, het boek Hel en Hemel van Dachau, de titel verraadt het al, dat zegt dat je zou bijna zeggen, het lijkt wel een hel. Maar in die hel was er ook nog iets van de hemel. En dan is de hel geen hemel meer. Of dan is de hemel, dan is de hel geen hel meer. Want als er iets van de hemel is in de naarste omstandigheden, dan is de hel niet. Want wat is de hel, gemeente? Nou, dat zegt de Heere in zijn eigen woord. Dat is de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En weet je, jongens en meisjes, wie het meest daarover spreekt? Niet Ezechiël of Jeremia, maar de Heere Jezus Christus. Hoe vaak spreekt de Heere Jezus niet over de mogelijkheid om verloren te gaan, dan staat er, en buiten zullen ze zijn. Buiten zullen ze zijn. Die man die de bruiloftszaal binnenkwam en niet binnengelaten werd omdat hij geen bruiloftskleed aan had en er staat er. En hij werd geworpen in de buitenste duisternis waar wening is der ogen. En knersing der tanden, de worm sterft niet. O, zegt er een, dat vind ik zo erg dat die dingen gepreekt worden. Die dingen gepreekt worden. En u beseft niet half wat een liefde dat is, dat de Heere Jezus dat zegt. Want weet u wat de Heere Jezus zegt eigenlijk met die ontzaglijke woorden? Mensen, zo is het. Maar het hoeft niet. Daar hoef je niet te komen. Dat hoeft helemaal niet. Mensen die daar niet van willen weten, die willen eigenlijk ook niet weten van de diepte van het lijden van de Heere Jezus. Er heeft in Staphorst heel veel jaren een predikant gestaan. En die zei, dit is als u te goed bent voor de hel, dan bent u ook te goed om door het bloed van de Heere Jezus gered te worden. Ja, dat is een nadenker. Maar het is wel waar, als je te goed bent voor de hel, dan ben je ook te goed om door genade, door het bloed van de Heere Jezus gered te worden. Want dan zeg je eigenlijk, zo erg zijn mijn zonden niet. De zonden zijn zo groot, dat die met de eeuwige toorn van God aan lichaam en ziel gestraft moeten worden. In Frankrijk had je jaren geleden de filosoof Albert Camus. Ja, u hebt misschien wel eens van Albert Camus gehoord, maar dat is Albert Camus. Die man die hield ook al helemaal geen rekening met God en zijn woord. Maar die man met al zijn dwaasheid, die wist toch het kerkelijk leven bij velen, als het ware toch, ja, een benaming te geven. Hij noemde de kerk een alles wegwassende wasserij. Met andere woorden, alles wordt als het ware vergeven. Alles, dat komt een keer voor elkaar. En zo is het niet. Want de Heere gaat niet over zijn recht. Hé. Voltaire, de goddeloze Voltaire, zei, vergeven is Gods vak. Nee. Er moet bloed vloeien. God is recht. God eist dat aan zijn rechtvaardigheid genoeg gedaan worden. En als we het avondmaalsformulier horen, dan staat daar zo heel duidelijk die zin helemaal aan de schrift ontleend. Eer hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn enig geboren zoon. God is barmhartig, jawel. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoonzwarige, terg, langmoedig en weldadig. Ja, God is groot, wilde tierenheid, maar hij is ook rechtvaardig. Is ook rechtvaardig. En die rechtvaardigheid eist het gericht. Zullen we nog eens naar een van die gelijkenissen kijken, die door de Heere Jezus zijn uitgesproken. Jongens, meisjes, die kennen jullie ook wel, hè. Dat is de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man. Oftewel, de arme man en de rijke Lazarus. En dan lezen we van die rijke man, hij sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. En Lazarus werd gedragen in de schoot van Abraham. Wat zijn die gelijkenissen toch bijzonder. Want er staat niet, hij werd gedragen in de schoot van het lam. Want het lam moest nog geslacht worden en het lam was de gelijkenis aan het vertellen. Maar eens zou de tijd komen dat ze allen in de schoot van het lam zouden zijn. Maar vooruit, hier wordt die arme Lazarus, die wordt getekend in zijn rijkdom en die rijke man in zijn armoede. En hij begeerde zelfs één druppel water en het werd hem niet vergund. Heel veel mensen botsen hiermee, die zeggen, dit kan toch niet waar zijn. In mijn kinderjaren ging prinses Margriet trouwen, ik dacht in 1967, met Pieter van Vollenhoven. En hun huwelijk werd bevestigd door professor Berghof. En toen wij op de academie zaten, moesten wij de dogmatiek van Berghof lezen. En die sommigen, er zijn wel eens van die theologen, die kunnen de dingen zo zeggen. Die zeggen van, nou, dat is nogal aardig ernstig. Maar die zei, we kunnen niet om de verlorenheid heen. We kunnen niet om het gericht heen. Maar, zegt hij, we mogen het niet vereeuwigen. Wat zegt hij daarmee? Er is natuurlijk wel een straf, maar uiteindelijk gaat de genade het winnen. Nee, er komt toch een tijd. Dan strijkt als het ware God over zijn hart en zegt, nou is het klaar. Dat is niet waar. Weet u waar het wel geweest is, nu is het klaar? Op Golgotha, inderdaad. Toen is de hitte van Gods gramschap geblust, maar voor wie? Die met al hun ongerechtigheid leerde betuigen, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En daar gaat de Heere aan zijn verbond gedenken. Waar een mens vanuit zichzelf niks meer heeft aan te bieden dan. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En daar klinkt het door het hart bij God vandaan. Zijn goedheid in Christus kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart. Dat schreiend tot hem vlucht. Niet schrijt omdat hij verloren moet gaan. Maar schrijt omdat hij God op het hoogst misdaan heeft. Gemeente, wie vanmiddag zijn vonnis ondertekent. Hem, haar mogen we zeggen. Groter dan uw zonde is de genade van onze Heere Jezus Christus. Festus Hommius, wat is dat voor een, ja dat is een meneer, dat is een theoloog, Festus Hommius. Dat is een van de Bijbelvertalers geweest. Festus Hommius die vertelt in een catechismusverklaring dat er in de oudheid een meneer was die heette Zeleucus. Zeleucus. Het zal wel een verhaal zijn, maar goed, Festus Hommius vertelt dat. En die zei Leukes, dat was een wetgever, en die zei, als er iemand is in de omgeving die overspel bedrijft, dan worden zijn beide ogen uitgetrokken. En wat gebeurt er al dus, die legende, tenminste, Hommius vertelt dat, dat was toch ook geen theoloog voor niks. We zouden zeggen, man, heb je geen andere verhaaltjes, maar dat bedoelde er iets mee. En wat gebeurt er? Zijn eigen jongen die begaat dat kwaad. Hè? Wat doet die meneer Zeleukes? Hij zegt, dan ga ik één oog van mezelf eruit halen en één van jou. Dan zijn allebei maar één oog. Zo is het niet in de genade, o mensen. In het rijk van de genade. Daar is het alles of niets. daar is het de volle toorn Gods op mij, of op het lam. En daarom mogen wij toch doorgeven vanmiddag. Degene die verhardt in het verzet, die krijgt te maken met een toornend lam. Maar degene die zijn schuld belijdt en betuigt, Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, die mag horen, ziet, hier ben ik, zie, hier ben ik, de hitte van mijn gramschap is geblust, want barmhartigheid en rechtvaardigheid hebben elkaar gekust op Golgotha. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, daar ligt het gebrek dat wij nog overeind willen blijven staan. En daar ligt tegelijkertijd ook het evangelie. Zo gij in het recht wil treden en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En daar klinkt het maar, nee, daar is vergeving. Omdat u, o Heer Jezus, de toorn Gods gedragen hebt. Heere, ontferm u zich over een ieder onzer. Wilt u ons doen wachten voor brutale vragen? En leer ons heilig te vragen. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. En daar belooft u het. Die zoekt buiten zichzelf, die zal vinden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het eerste vers, is onze slotzang, Psalm 32, en daarvan het eerste vers. gemeente, gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.